In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.
Nog
64 dagen
tot het WK voetbal. Dit is de WK Countdown van het AD.
Maarten Wijfels, ben je er klaar voor de WK Countdown?
Zeker.
Ja? Want het gaat langzaam beginnen. Nog 64 dagen. Ben je al in WK-stemming, WK-spanning?
Nou ja, de selectie die gisteren naar buiten kwam, die grappig hè, zo werkt het altijd. De trainers dan in de eredivisie die dan reageren. Alfred Schreuder zegt dan, ja, het is volledig verwacht en logisch dat er zoveel Ajaxiden erbij zitten. Nou, bij Feyenoord, hè, de trainer die natuurlijk zegt, ja, ik ben volledig tevreden over Justin Bijlo, dus mijn steun heeft hij. En bij PSV ja, was Ruud van Nistelrooy, die sprak al eerder op de dag voordat de selectie bekend was. Maar die heeft alleen Cody Gakpo erbij, dus dat is heel weinig.
Ja, maar dat is de selectie. Maar ik vroeg eigenlijk, ben jij al een beetje klaar voor het WK?
Oh, ik zit ook al in de sfeer.
Ja?
Ja.
Maar hoe gaat het voor verslaggever? Heb jij een WK-koffertje op je kantoor staan waar alles al ingaat, langzamerhand, waar het archief wordt ingeladen en dat soort dingen allemaal, of niet?
Ja, zeker. En daar zit inderdaad wat je zegt, archief. Wat ik altijd meeneem is bijvoorbeeld in het WK 2010 waren we op de dag van de finale in Zuid-Afrika. Zag ik een krant liggen en die hadden een bijlage gemaakt met alle spelers die ooit in een WK-finale scoorden. Daar waren interviewtjes mee. En dat zal dan niet dat die Zuid-Afrikaanse krant dat gemaakt had, maar dat zal een co-productie zijn geweest, weet ik veel in elk geval. Maar het was heel mooi om dat terug te lezen, dat je Johan Neeskens nog eens hoorde vertellen. Hè, de penalty in 74. Andy Bremen, die in WK 90 ook tegen Argentinië scoorde voor Duitsland. Maar ook de nog levende doelpunten maken, WK 1950, Uruguay. Je las gewoon de trots van al die mannen dat zij ooit een doelpunt hadden gemaakt in de belangrijkste wedstrijd van het voetbal. Ik had zelf helemaal zin, bij wijze van spreken, om dat veld op te gaan die avond. Dus ik heb ook wat oranje spelers even een paar fotootjes doorgestuurd van jongens, het is vanavond aan jullie. Maar ja, we weten hoe het is afgelopen.
Is hier het WK geheim ontrafeld? Heb jij te veel druk neergelegd op de jongens? Is dit nu het verhaal of niet?
Nou ja, je zou het kunnen denken, ja.
Maar jij neemt ook altijd op reis toch altijd een archief mee? Want dat hebben we in Portugal ook steeds gehad, toch?
Ja.
Kunnen we, zeker. Dat hoopte ik al een klein beetje. Kunnen we dat een beetje vol gaan houden de komende weken op zaterdag als we zitten, dat we in jouw archief duiken? Want ik heb daar wel iets voor voorbereid eigenlijk. Vind je het erg of niet?
Nee hoor, er komt weer een jingletje, dus of niet?
Archief Wijfels.
Ik had het Archief Wijfels genoemd. Ik vond het wel aardig dat we eventjes af en toe... Ja.
Ja, nee, helemaal goed.
Oké, dan gaan we dat ook meenemen. Dat vind ik leuk, want dat archief van jou is altijd mooi om in te duiken. Deze podcast tellen we af richting het WK. We gaan kijken naar het Nederlands elftal. We gaan kijken hoe het Nederlands elftal ervoor staat, hoe Oranje ervoor staat. We doen het bewust ook nu, want de selectie die bekend heeft gemaakt voor de komende interlands is misschien ook wel een klein beetje de laatste test voor Gaal en voor de spelers. Moeten we het zien?
Ja, de laatste test. Maar als je het analyseert, dan laten we het zo zeggen. Er zijn nog wat vacatures, maar... Het staat ook voor een groot deel, heeft de WK-selectie zich wel gevormd.
Ja, waar zitten de vacatures dan voor jou?
Nou ja, heel duidelijk. Wie er in de openingswedstrijd tegen Senegal op doel staat, dat is nog volstrekt onduidelijk. En ook wie, de drie keepers zijn die meegaan, maar kunnen er ook zomaar vier worden? Want ze mogen 26 spelers meenemen dit WK en... Er zijn er nu vier geselecteerd, vier keepers. Dat is ook niet voor niks. Dus zou best zo kunnen zijn dat ze er vier meenemen. Dan zoomen we meteen, denk ik, zo meteen nog wel op in. Zeg maar het grote beeld. Kijk, bij de verdediging, de verdedigers, dat staat bijna allemaal vast. Er zijn er negen die zeker zullen meegaan. Als je met drie centrale verdedigers wil gaan spelen, dan heb je de keuze uit zes mannen. Dus Timber, De Ligt, Van Dijk, De Vrij, Blind en Ake. Daar wordt de keuze uitgemaakt. Nou, omdat Blind ook de eerste keuze is als linker wingback, is Bruno Martins in die in beeld om ook centraal mee te gaan. Nou, die heeft het WK 2014 meegemaakt, dus daar valt Van Gaal zich in zijn beleving nooit een bijl aan. De enige plek daar is nog een beetje de tweede rechter wingback, zeg maar de man achter Dumfries. En dat wordt in oktober nu ook een beetje uitgetest. Ik had zelf gedacht dat Jeremy Frimpong daarvoor geselecteerd zou worden. Bayer Leverkusen. Maar ja, kennelijk, hij blijft bij Jong Oranje en Divine Ranch is er nu bij. Dus een van die twee zal wellicht ook meegaan naar het WK. En als je dan inderdaad middenveld en aanval nog kijkt. Middenveld, ja, Frenkie de Jong is daar de enige zekere basisspeler. Maar daar kunnen Koopmeiners, Berghuis, Klaassen, nou, die komen ook in aanmerking om te spelen. Ja, en voorin zit je met Bergwijn en Depay als de spitsen. En ja, het is nog een beetje zoeken wie daar de mannen achter worden.
Ja, maar wie de mannen erachter worden is dus de vacature, de rechtsback, als ik het goed vertaal, en in principe de keeper. Daar is nog de grootste, dat zijn eigenlijk de grootste twijfelposities nog.
Ja, dat is het.
En dan vraag ik me af, want hij selecteert voor deze Interland Pasveer en Noppert. Wat zijn dan de beweegredenen? Is dat kijken hoe die jongens dan de komende anderhalve week zich gedragen binnen de groep? Hoe moet ik dat zien? Gaan ze spelen? Gaat hij ze een kans geven?
Nou ja, ik denk dat Pasveer een hele serieuze kandidaat is om ook een van die twee wedstrijden te starten. Volgens mij moet je het zo zien dat je hebt Sillissen, Vlekken en Pasveer. Die zijn eigenlijk geselecteerd nu als drie keepers die alle drie een nummer één kunnen zijn. En Andries Noppert, die zit erbij omdat ze willen testen van kan dat nou onze penalty keeper zijn? Zoals bij het WK 2014 Tim Krul erin kwam. Zou hij ook kunnen invallen? Profiel van een grote keeper. We hebben hem vorige week nog geïnterviewd in de krant. En toen stelde onze fotograaf de vraag. Joh, zak jij eens door je knieën? Spreid jij eens je armen? En wat zien wij dan? Nou ja, ik moet zeggen, ik ben toen op 11 meter van hem gaan staan. Dan denk je toch, ja, er staat veel keeper in het doel. En er is nog maar weinig doel over.
Goed, ga je twijfelen? Want je kan ook natuurlijk heel erg concentreren op de bal. Maar ga jij twijfelen dan ook als je daar staat? Waar zou ik hem schieten?
Nou ja, dat is toch anders dan dat er een klein keepertje staat. Of een keeper die, à la Sillissen, die gewoon altijd maar gokt op een hoek. Ja, dan is dit wel anders. En kijk, het moet zich inderdaad nog uitwijzen of Noppert dat zou kunnen. Want het is ook een beetje, penalties is niet alleen een grote keeper. Het is ook, kun je ook in het hoofd kruipen van een tegenstander. Dat was natuurlijk de kracht van Krul. Die een beetje Haagse bluff erbij. En die klapte zo eens in die grote handen van hem. En die penaltynemers van Costa Rica destijds. Ja, die waren toch al geïntimideerd. Maar die Noppert, ja, het moet blijken of hij daar ook gevoel voor heeft. Ik heb het vorige week nagevraagd bij zijn trainer Kees van Wonderen. En bij de trainer die hem ook in de jeugd had. Johnny Jansen bij Heerenveen. En die zeiden allebei van ja, zo'n jongen is het wel. Dus ja, die moet je voor die specifieke rol zien. En wat ik zeg, die andere drie, ja, dat wordt momenteel als gelijkwaardig ingeschat. En ja, de grote verliezer momenteel is natuurlijk dan Bijlo.
Maar gaat daar dus definitief een streep doorheen? Want Feyenoord reageerde op Twitter gelijk met een foto met de nummer 1 op de rug van Bijlo. Die is er snel weer afgehaald. Lichte frustratie sprak er uit Rotterdam. Maar...
Ja. Nee, dat kun je nog niet zeggen. Want... kijk, het is bij de keepers. Het was makkelijk geweest in België, als er nu een Courtois was geweest. Onomstreden nummer 1. Hè, of vroeger Van der Sar. Of toch bij de Duitsers, hè, Neuer. Maar trouwens dan ook wel hele sterke tweede en derde keeper achter zitten. Maar in Nederland, ja, dat is niet zo. Je hebt die kwaliteit heb je momenteel niet. En ja, kijk naar Sillissen, kijk naar Vlekken. En kijk, ja, misschien ook naar Pasveer. Ze zijn ook blessure gevoelig gebleken. Hè? Dus, en net als Bijlo trouwens ook. Dus daar kan best nog wat in veranderen. Alleen Bijlo moet er in elk geval uit opmaken dat die andere drie keepers worden momenteel als constanter beoordeeld dan hij.
Maar dat is toch best opmerkelijk, want we hebben het steeds gehad over het feit dat Bijlo eigenlijk doelman zou zijn voor de komende 10 jaar in Oranje. Dat is steeds wat ik bij de laatste Interlands van allerlei mensen hoor rondom Oranje, de specialisten, ja, de keepers.
Van wie dan?
Ja, heel veel keepers die dat geroepen hebben, die zeggen dit is een doelman waar je de komende 10 jaar mee vooruit kan als hij fit blijft. Dat is vorig jaar nog echt een paar keer ook bij ons in de krant zelfs geschreven door keepers in interviews.
Als je er gewoon van de buitenkant naar kijkt, heeft hij natuurlijk een lange periode ontbroken, ook vorig seizoen. Ja, het is altijd natuurlijk de vraag van moet je een keeper bij een nationaal elftal, moet je die dan krediet geven? Alleen dan zou Jasper Sillissen bij wijze van spreken altijd krediet moeten hebben, want die heeft een WK uitstekend gekiept. Dus ja, ik denk niet dat het zo werkt. Volgens mij moet je echt gewoon kijken naar wie is redelijkerwijs in deze periode, neem eens een periode van een maand of twee, wie is daar het meest constant? En ja, dan denk ik dat ze op zich niet veel voor elkaar onderdoen. Maar Cillessen, Vlekken, Pasveer. Dat vind ik geen raar rijtje voor de Nederlands elftal.
Nee. Goed, voor Bijlo zijn de druiven natuurlijk best wel zuur. Want die hoopt er toch een beetje op. Die rekent erop naar die afgelopen selecties. Kan nog allemaal.
Ja, zeker.
We zullen eens kijken wat de komende weken... Ik ben ook wel benieuwd dan hoe Van Gaal, of in dit geval Frans Hoek natuurlijk, die strafschoppen gaat testen. Gaan ze dan na afloop van de training nog extra een uurtje lang op die strafschoppen... gaan ze testen op die manier? Ja. Hoe gaan ze dat doen?
Een uur zal het niet zijn. Maar ze hebben in juni hebben ze het ook getest. Toen zei Van Gaal ook dat hij er meteen al een paar had gezien die in elk geval geen penalty gaan nemen. Dat gaat niet uit de losse pols, maar ze hebben daar ook wel wetenschappelijk onderzoek ook wel naar gedaan. Ja, ze proberen daar zoveel mogelijk, ze proberen reactiesnelheid ook echt te meten. Want je kunt bijvoorbeeld zoals Noppert, je kunt wel enorme handen hebben en enorme rijkwijde, maar het gaat ook om reactiesnelheid. En dat brengen ze echt wel in kaart. En ik kan me nog herinneren van het WK 2014 vooraf. Dat Frans Hoek ook aan de slag ging met die drie keepers. En eigenlijk was de boodschap aan hun alle drie van... ja jongens, als we nou eens gewoon eerlijk kijken bij penalties... het lijkt eigenlijk nergens op. Jullie gokken allemaal maar wat. En ja, daar waren ze het eigenlijk wel mee eens. En ja, de conclusie na wat trainen was... dat Jasper Cillessen, die bleef gokken. Dus daar ging eigenlijk een streep doorheen voor de penaltyreeks. Michel Vorm, ja, die boekte wel wat vooruitgang. Maar degene die de meeste progressie boekte was Krul. Dus die ging uiteindelijk dus op doel bij die reeks.
Waar moet je als keeper op letten? Is het op de voetbeweging? Waar concentreer je op? Ga je op de reactie van het lichaam? Waar let je op?
Ja, ik ben geen keeper. Dus ik
ben het wel geweest. Ik keek vaak naar de aanloop namelijk.
Nou ja, aan de aanloop schijn je inderdaad best veel af te kunnen lezen. Maar ja, het is ook... Ja, durf je te wachten, hè?
Ja.
Leo van der Elst, die Belgische oud-international... die zei eens, als jij de beslissende penalty neemt in een reeks... dus zeg maar, je bent de vijfde nemer... en de keeper van de tegenpartij, die moet hem stoppen... dan kun je eigenlijk met een gerust hart door het midden schieten, zei hij. Want die keeper zal altijd een hoek kiezen... omdat hij namelijk nooit het verwijt wil krijgen na afloop van... ja, hey, Sul, je hebt niet gedoken. Of je stond er als een zoutzak. Dus... En dat is waar. Een keeper zal in zo'n vijfde zal die altijd duiken om in elk geval het idee te hebben gegeven dat hij er alles aan heeft gedaan. En ja, dan is ook het spel inderdaad bij die penalties daarvoor. Ja, wat doe je dan? Durf je te wachten?
Ja, en hoe snel ben je inderdaad? En hoe snel ben je op de lijn eigenlijk? En dat is natuurlijk de grote vraag. Ja. Natuurlijk. Ja.
Kijk, en wat er nu een beetje bij komt, dat zagen we in de WK-playoff van Australië. Die hadden daar een keeper, dat was meer een soort clown. Die maakte allerlei bewegingen op de lijn, sprongen, gekkigheid. En ja, uiteindelijk wonnen ze hem. Dus ze zullen zeggen dat dat ook heel veel invloed had. Ja, dat ga je natuurlijk ook steeds meer zien. Dat er op die manier naar gekeken wordt. Maar daarvan heeft Noppert al gezegd, mocht ik meegaan en mochten ze dat van mij vragen om allerlei gekkigheid op de lijn te doen, dat is niets voor mij. Dat past niet. Dus daar gaat het niet om.
Die gaat niet zo springen met zijn handen in de lucht en een beetje op en neer dansen op de lijn en dat soort dingen. Nee? Is Noppert van de trash talk dat er dan dat Messi daar op die lijn staat zometeen in de volgende ronde Argentinië die zegt, hey Messi, ik weet waar je hoek is.
Nou ja, ik schat hem wel zo in. Het is een... Dit is wel een jongen, kijk, het is natuurlijk een prachtig verhaal. Hij heeft ook niks te verliezen. Zijn carrière, ja, hij zat op de bank in bij Toto Divisie, of bij, wat is het?
Keukenkampioen
Divisie Clubs, in de Serie B. En dan komt hij nu op zijn 28e eigenlijk alsnog vast in het doel te staan. En ja, voor deze jongen, ja, hij heeft gezien hoe gek het kan lopen. Alles is bonus nu, dus er is ook geen carrière die meer verdedigd moet worden. Of alles is bonus. En ik denk dat hij daar, heel onbevangen in zou kunnen gaan.
In dat kader, hè, want daarna gaan we praten over de backs. Want daar ben je gefascineerd door de hardwerkende backs. Dat vind ik mooi om nog even over te hebben. Maar zou dat ook kunnen gelden voor Remco Pasveer? Want die is natuurlijk op zijn 38e. Die heeft ook alles al gezien. Als die zometeen een WK speelt... Ik denk dat er nog nooit een oudere debutant is geweest in Oranje, toch? Met 38.
Ja, je had Sander Boske, die vlak voor het WK 2010 debuteerde.
Ja.
Ja, die werd geen eerste keeper. Maar ja, god, kijk, bij Pasveer is het natuurlijk wel leuk om nu te kijken. Champions League, Liverpool, Napoli, hoe houdt hij zich dan? Wat komt er op hem af? Ja, ik kan er alleen maar van zeggen dat ik hem destijds bij PSV ook meemaakte. Toen was hij daar tweede keeper. En bij PSV zeiden ze ook toen hij... zeg maar al weg was. Van ja, dat was eigenlijk wel een jongen die zei gewoon waar het op stond in de groep. En of die nou eerste keeper was of tweede keeper of derde keeper. Die had er volledig lak aan en die zei gewoon tegen, volgens mij speelde Lozano toen bij PSV. Nou, in elk geval een beetje van die, hè, de Amerikaanse mannetjes, Latijnse mannetjes. Daar had hij geen enkele moeite mee om die eens even op een plek te zetten. Oh. En ja, dat PSV wilde hem ook wel terug na zijn carrière om iets in de club te doen. Ik weet niet of dat nu nog is, nu die bij Ajax speelt. Maar dat is wel een jongen die ook misschien ook wel ongecompliceerd uit de hoek kan komen.
Ja. We hebben het vaak in Oranje over de probleemgevallen. Waar zitten de problemen op het middenveld, de aanvallen, mensen die niet spelen. En daar hebben we vaak discussie over. Maar laten we het eens omdraaien, want we moeten in deze podcast, we tellen toch af, hè? Het is nog 2 maandjes. Zijn er de lichtpuntjes, de backs, zijn dat de lichtpuntjes van Oranje?
In zekere zin wel. Denzel Dumfries. Ja, als je daar naar kijkt, dan krijg je toch een glimlach op je gezicht. Als je ziet hoe die bij Inter ook aan zijn tweede jaar is begonnen. Ja, kijk, Van Gaal ziet het zo dat de wingbacks, dat vindt hij cruciale posities, omdat die eigenlijk bepalen waar op het veld Oranje een man meer krijgt. Ze kunnen soms bijspringen bij die 3 centrale verdedigers, dan heb je de 4. Ze moeten meedoen op het middenveld om daar een 4-3 situatie te creëren. En ze kunnen ook voorin voor de man meer zorgen als ze daar op tijd opduiken. Bij het EK speelden we natuurlijk ook met wingbacks vorig jaar. Maar ja, dat had dan Dumfries had nog wel inbreng. Hè? Die scoorde en dat was wel een beetje de verrassing van het toernooi wel. Maar aan de linkerkant stond toen Van Aanholt stond op links. Ja, die had helemaal geen inbreng. Aanvallend heb je daar heel weinig van gezien. En inderdaad, dat spelen met die ruimtes, wanneer meedoen, hè, in welke linie. Ja, daar had hij niet zoveel van begrepen. Dus ja, Van Gaal denkt dat nu anders is nu Daley Blind aan die linkerkant staat. En bij Blind is natuurlijk altijd de kritiek, ja, hij is te traag. Maar als je met 3 centrale verdedigers speelt en je zorgt voor de rugdekking, dan is dat probleem met hem is wel getackled. Ja, hij heeft die intelligentie wel om met die ruimtes te spelen. En ook de pasen, want hij is in Oranje al goed geweest voor menig assist. En in de wedstrijd tegen België in de Nations League in juni, toen was ook de situatie zo dat op een gegeven moment scoorde Dumfries de 3-0. Dus de rechter wingback scoorde op voorzet van de linker wingback van Blind. Dus dat is iets wat bij het WK, idealiter zou je dat nog eens moeten zien.
En je hebt natuurlijk als backup nog altijd Malasia.
Ja, die is natuurlijk bij Manchester United in de basis gekomen. Dat is misschien wel de verrassing van al die oranje spelers tot nu toe. En onze pitbull noemt Van Galen, net als Dumfries. Dus dat is een jongen met mogelijkheden. Ja, als je net een ander type wil, net een ander type op zo'n backpositie, dan is hij een ander type dan Blind.
Waar ik bij Dumfries altijd van kan genieten, is dat hij zonder morren naar voren gaat. Als het mislukt, dan kijkt hij heel boos en vervolgens dan rent hij weer terug, weer in zijn positie. Maar hij gaat de hele wedstrijd.
Ja, je moet bij hem nooit erover inzitten dat hij niet omschakelt.
Nee.
Hij zal misschien niet altijd op tijd zijn, maar hij doet het wel. En ik ga altijd ook maar af op wat Marco van Basten. Die zei, nou, stel dat ik vroeger tegen een back had moeten spelen, dan zou ik absoluut niet graag tegen Dumfries hebben gespeeld. Dus ja, dat zegt dan wel iets. Hè? Want ik geloof niet dat Van Basten van veel spelers onder de indruk is, in de zin van dat hij er niet graag tegen had gespeeld vroeger.
Nee, en iedereen denkt dan steeds, die Dumfries is dan wel echt Nederlands elftal materiaal en moet daar niet een betere rechtsback komen. Maar uiteindelijk, hij knokt zichzelf altijd in Oranje weer, hè?
Ja, kijk, het is wel zo. Je ziet dat nog wel bij hem. Krijgt hij de bal aangespeeld en dan ben je gewend bij de Cancelo's van deze wereld, hè, van Manchester City en Portugal. Dan ligt die bal meteen speelklaar om in voorwaartse richting mee te nemen. En bij Dumfries is dan wel eens de aanname zo dat hij alleen maar terug kan. Dus ja, maar ja goed, als je ziet waar hij vandaan komt, tot zijn 18e bij de amateurs, ja, dan is het wel gewoon heel knap.
Ja, zeker. Dus dat zijn lichtpuntjes in die selectie van Van Gaal. Nog even één dingetje doornemen. Ben jij voorstander van het blauw of het zwart, vroeg ik me af? Of het wit?
Het blauw.
Ja?
Het blauw, ja. Blauw, want jij doelt op het nieuwe uitshirt van Oranje.
Ja.
En dat blauw, Ja, dat doet toch gelijk denken aan WK 2014, de wedstrijden tegen Spanje, hè, de 5-1. En de derde en vierde plaats tegen Brazilië, ook gewonnen in die kleur. Dus ja, er moet een beetje bijgeloof misschien, maar dat is wel een succesvolle WK-kleur gebleken. Oh. Over de oranje thuisshirts, we moeten ze nog even in het echt zien, maar de foto's vond ik nou niet zo florissant.
Wat vind je
niet
mooi aan dan?
Het zat dichter tegen geel aan dan oranje.
Ja, het is oranje met gele vlammen er soort van in, hè?
Ja, maar waarom? Waarom? Oranje is toch wel een specifieke kleur, hoor. Daar kun je ook... Kijk, als straks Davy Klaassen zo'n gelig shirt aan moet... Nou, succes. Dat ziet er niet uit. Ja. Hè? Of ja. Die Schouten die nu niet bij de selectie zit... maar twee blessures verder en hij is er misschien wel bij. Dat is ook zo'n hele... Hoe zeg je dat?
Rossige voetballer.
Rossige, ja, dan is een geel, een lichtgeel getinte outfit, dat is niks. Dus laten we zien hoe dat uitpakt. Maar blauw is prima.
Maarten, dit was de eerste, hè, met de WK Countdown. We hebben nog genoeg afleveringen te gaan. Zullen we volgende week dan ook het archief openen, dat je een artikel erbij pakt en dat we dan eens even in het archief duiken? Of heb je er al één liggen?
Nee, niet nu, nee. Maar dat is iets voor volgende week. We moeten nog een hoop vullen. Hè?
Ja, dus, dat klopt. Dat komt goed. Volgende week gaan we dan een nieuwe vullen.
Maar nog even dus afsluitend, de selectie die er nu is voor die Nations League. Daar zijn 25 man zitten daarin. Nou ja, ik zat te tellen. Tel daar eens Luc de Jong en Noah Lang bij op. Want die zijn allebei geblesseerd, maar die vullen specifieke rollen toch in. Hè? Luc de Jong de pinchhitter en Noah Lang een beetje de jokerrol zoals Depay die had in 2014 en El Hierro Elia in 2010. Dus tel die twee erbij op, dan zou je aan 27 zitten. Nou, dan moet er sowieso nog één af voor de WK-selectie. Nou ja, als je Luc de Jong meeneemt, dan zou je Wout Weghorst thuis kunnen laten. Dat is, is eigenlijk ook een pinchhitter. Dus dan zou je aan 26 zitten. Ja, dan zouden die kunnen gaan. Maar goed, hè, er zijn natuurlijk altijd nog blessures, of wat we zeggen bij de keepers, dat er misschien nog iets gewisseld wordt. Maar dat betekent dat voor, ja, zeg eens voor 85% staat dat toch wel vast, denk ik.
Nou ja, dat mag ook wel dus, in deze fase. Want zoveel is er niet meer natuurlijk op weg naar het WK.
Daarom. Het vormt zich. En oktober worden de laatste posities de dingen uitgetest.
Heel goed. Wij gaan daar komende week veel meer over praten nog in de AD Voetbal Podcast. Eerst komende maandag een nieuwe aflevering. Blikken we terug op Super Sunday en al het voetbal dat er is. En dan vanaf volgende week volledig de blik op oranje. Maarten, dank. En in ieder geval tot volgende week zaterdag voor een nieuwe WK Countdown.
Ja.
In de shop van het AD ontdek je de leukste aanbiedingen voor thuis en eropuit. Ga samen op minivakantie, beleef dagjes en avondjes uit of scoort de gekke producten. Wacht niet langer en bezoek vandaag nog ad.nl/shop.